Goedenavond allemaal, hartelijk welkom in deze kerkdienst. Mooi dat zoveel mensen aanwezig zijn. Vanavond vieren we met elkaar het heilige avondmaal. De maaltijd waarin onze Heer Jezus Christus zich geeft in brood en wijn. Van harte nodigen we aan deze maaltijd uit. Iedereen die Jezus Christus van harte lief heeft en in eigen gemeente is toegelaten door geloofsbelijdenis. En dan gaan we vanavond het avondmaal een beetje anders vieren dan dat we de laatste tijd gewend waren. We gaan het weer uitdelen. Maar zoals jullie zien, hier staan schalen. En daar wordt onder de kleedjes zit het brood. En in de zilveren schalen staan hele kleine bekertjes met wijn. En die gaan we straks bij jullie langs uitdelen eigenlijk. En nou ja, het is de eerste keer dat we het weer op deze manier doen. Dus het is voor ons ook even een beetje zoeken hoe dat precies moet. Dus het kan zijn dat het misschien net niet helemaal soepel loopt, maar we gaan het evalueren en dan komt het vast de volgende keer helemaal goed. En Geert Anne is vanavond voor het glutenbrood. En verder gaan Joke Vladi, Harms Prinsma en Hendrik Zuidema alles uitdelen. Dan heb ik een ander mooi bericht. We verwelkomen Herman Huizinga. Welkom. Dit is niet Herman Huizinga. Ik wou zeggen, we verwelkomen Herman Huizinga als lid van onze gemeente. Herman kwam al een hele tijd, vaak samen met zijn vrouw Saskia, naar onze kerkdiensten. We hebben ook al eens voor ze gebeden in verband met de ziekte van Herman. En dat zullen we zo meteen ook weer gaan doen. Maar nu heeft Herman besloten lid van onze gemeente te willen worden. Herman was voorheen beleidend lid van de GKV in Assen. En nu wordt hij dus lid in onze gemeente. Van harte welkom. We zijn er blij mee dat we je als lid van de gemeente mogen begroeten. We wensen jou en Saskia Godzegen toe in de spannende tijd die jullie meemaken. En dan zou ik het mooi vinden als ze ook even willen gaan staan, dat iedereen weet hoe ze eruit zien. Kijk aan. Dankjewel. Onze voorganger is onze eigen predikant Jan Rozemuller vanavond. En de collect is voor de diaconie. Mooie dienst toegewenst.
Goedenavond allemaal. Er is vanavond ook een bijdrage van de zanggroep, die jullie al wel eens vaker hebben gehoord, maar ook vanavond mooie liederen zullen gaan zingen. En dat begint zometeen met een lied voor Votum en Zegengroet aan. Dat is het lied Rode Laarsjes. En na Votum en Zegengroet zingen ze het lied van Sela, Geef ons vrede. En mochten jullie het kennen, dan schroom niet om mee te zingen. Zullen we hier in de kerk gaan staan, voor zover mogelijk? En wij belijden nu samen dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is trouw, trouw tot in eeuwigheid. Nooit laat hij los waaraan hij begon. En voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Arjan die gaf het net al even aan. We zullen zo gaan bidden. En we zullen dus ook bidden, zoals Arjan zei, voor Herman, Huizinga. We hebben al eerder voor ze gebeden. Zoals jullie weten heeft Herman last van een hersentumor. Daarvoor werd hij behandeld door chemotherapie. Nu heeft hij besloten om met die therapie te stoppen. Deze behandeling zou ook geen genezing geven. Er werd gehoopt op tijdwinst. Ik vond het wel bijzonder hoe Herman het formuleerde toen ik hem sprak. Hij zei, ik heb het in de hand van de Heer gelegd. Hij kan door een wonder algehele genezing geven op het gebed. En bij hem zijn we altijd in goede handen. En laten we nu ook samen voor hen bidden. Heere God, trouwe Vader, dank u wel dat wij hier mogen zijn op deze goede vrijdag. En ja, dat het ook echt een goede vrijdag is. Omdat het weliswaar verschrikkelijk is wat er is gebeurd op die vrijdag. Die marteling die de Heere Jezus heeft doorstaan voor ons. De kruisdood, wat was dat zwaar voor hem. Zeker ook toen het ook helemaal donker werd en hij daar hing door u, door mensen verlaten. Verschrikkelijk dat het zo is gegaan, maar tegelijkertijd wat een rijkdom zit daarin voor ons. Dat er voor ons redding is, vergeving van zonde, dat wij weer vrije toegang hebben naar u toe en mogen rekenen op uw zorg in ons leven, dat we mogen rekenen op inderdaad die vrede waar we net ook in het lied om hebben gezongen, hebben gevraagd van geef ons die vrede. Door de Heere Jezus is er vrede, mag er vrede zijn in ons hart en zal er uiteindelijk volledige vrede, volledige shalom zijn. En dank u wel ja, dat we dat met elkaar mogen gedenken vandaag, dat offer van de Heere Jezus wat zoveel consequenties heeft. We bidden u, wilt u dat evangelie, het licht van het evangelie laten schijnen hier in de kerk, in ons hart, maar ook overal op deze aarde, in Nederland, in andere landen. Overal waar het duister is en wat is dat op veel plaatsen, Heer, laat het licht van uw evangelie schijnen. We bidden vanavond ook in het bijzonder voor Herman en Saskia, nu het besluit is genomen om met de behandeling die Herman onderging te stoppen. En wij willen het samen nu ook leggen in uw hand. En we bidden u om genezing. Wilt u geven dat Herman genezen mag? Geef dat in de naam van de Heere Jezus. Wil ook kracht geven in deze spannende tijd. Want spannend, dat is het. Wees dichtbij Herman en Saskia. Geef dat ze uw nabijheid ook mogen ervaren. Wilt u hen dragen? Dank u wel dat we Herman ook als lid van de gemeente vanavond mogen verwelkomen. Heere God, zegent u ons in deze dienst als we uw woord open doen, gaan lezen in uw woord over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Zegent u ons als we ook het avondmaal vieren. Geef dat daardoor het ook ja, nog dichterbij mag komen als u het ons laat aanreiken en tegen ons zegt, het is ook voor jou. Heere God, zegent u ons in alles door uw geest. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan met elkaar nu uit de Bijbel lezen. We lezen drie gedeelten. Eerst Johannes 1, 18, vers 1 tot 11. Dat gaat over de gevangenneming van de Heere Jezus. Daarna zingen we het lied Licht voor de Wereld. Dan zingen we Johannes 19, vers 16 tot 22... waarna de zanggroep zingt Waarom bleef u zo stil? Ten slotte zingen we Johannes 19, lezen we Johannes 19, vers 28 tot 30 en zingen we Jezus leven van ons leven.
Yeah.
Dan staat daar 18 en op jouw papier staat 19.
We beginnen met 18, 1 tot 11.
Oh ja, ik zie het. Oh, drie keer zelfs. Jongen. Lekker dit. Oké, 18 vers 1 tot 11, Johannes. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hoogpriesters en fariseeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hen zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg, wie zoeken jullie? Ze antwoordden, Jezus uit Nazareth. Ik ben het, zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. Toen zei hij, ik ben het. Toen hij zei, ik ben het, deinden ze achteruit en vielen op de grond. Weer vroeg Jezus, wie zoeken jullie? En weer zeiden ze, Jezus uit Nazareth. Ik heb jullie al gezegd, ik ben het, zei Jezus. Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan. Zo gingen de woorden in vervulling die hij uitgesproken had. Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan. Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus, steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken? Tot zover. Gaan we verder bij hoofdstuk 19 vanaf vers 16. Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Ze voerden Jezus weg en hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen, aan weerszijden één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoogpriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: U moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om de mantel. Dat is wat de soldaten deden. Oh, tot zover. En dan nog een keer hoofdstuk 19, maar dan vanaf vers 28 tot en met 30. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. En er stond daar een vat water met azijn. Ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
We zullen zo meteen naar de overdenking gaan zingen Psalm 89, vers 2, vers 14 en vers 18. Een motief wat je in de beschrijving van Johannes verschillende keren tegenkomt, is dat Jezus koning is. En dat staat in het evangelie wat gaat over zijn lijden. En dat is op zichzelf misschien best wel vreemd. Een lijdende koning, dat is een ander soort koning dan de koningen die we meestal op aarde tegenkomen. Laat ik als contrast het even nog hebben over een andere koning, of een andere machthebber, niet te lang. Maar dan bedoel ik de machthebber van Rusland, die zichzelf ziet als een soort tsaar van Rusland. Dat is een koning die praat gaat op macht. En die macht, die leidt ertoe dat er heel veel mensen inmiddels zijn omgekomen. Enorm veel mensen aan beide kanten. En waarvoor is het allemaal? Waarvoor doet hij dat allemaal? Nou, dat heeft toch te maken met de machtshonger van deze president. Die een visioen heeft van een groot Russisch rijk waar hij dan de tsaar van zal zijn. Verlangen naar macht. Dat gaat vaak over lijken en dat is in deze oorlog gebleken, blijkt nog steeds en is al zo vaak in de geschiedenis gebleken. En deze president, deze machthebber probeert onder de bevolking draagvlak te krijgen voor dat afschuwelijke wat hij veroorzaakt door een hele propagandamachinerie waarin hij zichzelf presenteert als een grote, sterke leider. En waarin hij zegt dat er allemaal vijanden zijn. En dat hoort ook altijd bij propaganda. Maak een vijandbeeld. Nou, de vijand is op dit moment, geloof ik, voor hem vooral het Westen. Het Westen dat Rusland graag onder de voet wil lopen. Dat soort verhalen. Nou, in ieder geval, dat is de propaganda. Iemand die in het land wat anders zegt, wordt zwaar gestraft. Gevangenisstraf of naar het strafkamp in Siberië. Dat is hoe dat gaat. Dat even als contrast, want hoe anders was Jezus koning? Het ging hem niet om de macht. Het ging hem om het tegenovergestelde. Hij werd vernederd, verworpen, gekruisigd. En juist op die manier kreeg hij macht. Wonderlijk is dat. Een wonderlijke koning. Jezus is een unieke koning. En dat thema van Jezus als koning krijgt dus veel aandacht bij Johannes. Als het gaat juist over het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat begint al aan het begin van hoofdstuk 18. Dat lazen we net. Daar staat dit. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in met zijn leerlingen. Misschien zeg je van, nou, dat gaat dus niet over een koning. Dat gaat alleen maar over dat hij de Kidronbeek met zijn leerlingen overgaat en de olijfberg opgaat. Maar eigenlijk verwijst Johannes hier naar een koning uit het Oude Testament, bij wie precies datzelfde is gebeurd. Dat hij de Kidronbeek overging en de olijfberg opging. Nou, ik zal niet een quizvraag ervan maken welke koning dat dan is geweest. Maar dat was koning David. Koning David die vlucht op een gegeven moment voor zijn zoon Absalom. Die een samenzwering tegen zijn vader heeft gepleegd. En dan wordt er verteld in 2 Samuel 15 dat hij de Kidronbeek overstak op zijn vlucht. En dat hij de olijfberg toen opging. Absalom had zichzelf tot koning laten uitroepen. En de mensen moeten dan kiezen. Wie willen wij als koning? Willen wij inderdaad Absalom of willen wij David? Ook weer een beetje hetzelfde als bij de Heer Jezus gebeurde. Die keuze, kiezen jullie voor Barabbas of kiezen jullie voor Jezus? En zoals toen iedereen voor Barabbas koos, kozen toen de meeste mensen voor Absalom. Wij willen Absalom nu wel als koning. En David, ja, die slaat op de vlucht met een klein groepje mensen dat hem nog trouw is gebleven. En dan staat er dus, hij steekt de Kidronberg over en of de Kidronbeek over en gaat de Olijfberg op. Die vlucht wordt aangrijpend beschreven. David, staat er, ging de helling van de Olijfberg op. Jammerend klom hij naar boven, zijn hoofd bedekt, op blote voeten. En allen die met hem meegingen hadden hun hoofd bedekt en klommen jammerend naar boven. En Johannes zinspeelt op deze gebeurtenis als hij beschrijft dat Jezus na de viering van Pesach de Kidron oversteekt en de Olijfberg opgaat. Daar liggen dus al de voetstappen van een verworpen koning. Jezus gaat hier letterlijk in de voetstappen van zijn voorvader David. David die op dat moment dus een weg van vernedering ging. David heeft tijdens zijn koningschap natuurlijk ook andere momenten gekend. Hè? Momenten dat hij sterk was en macht had. Hè? Momenten dat hij de ene naar de andere vijand versloeg. En dat er welvaart kwam in het land. En ja, dat het geweldig goed ging. Een gouden eeuw was er in Israël. Maar toen hij zo machtig was, was dat niet de sterkste periode uit de regeringstijd van David. En dan zie je dat hij soms die macht ook verschrikkelijk gaat misbruiken. Ik hoef maar Bathseba en Uria te noemen. De misdaden die hij ten aanzien van die twee heeft gepleegd. Of dat hij een volkstelling liet organiseren. Ik wil dat de mensen geteld worden om te zien hoeveel macht ik inderdaad heb. Toen leek David veel op andere machthebbers. Die vaak uit zijn inderdaad op macht. En maar juist toen David werd verraden, werd verworpen, toen hij zich door God verlaten voelde, toen zijn koningschap een mislukking leek, toen ze hem niet meer wilden, toen liet hij iets zien van de Messias. De Messias, een verworpen koning, die een weg van vernedering, van lijden ging. En dat zie je dus in alle hevigheid gebeuren als ze die Pesachmaaltijd hebben gevierd. En als dan de Heer Jezus in die olijfgaard in de tuin Gethsemane is, dan komt een stel Romeinse soldaten op hem af. Een cohort staat er, dat is ongeveer 600 man van Romeinse soldaten, komt op hem af. En die staan voor Jezus en één vraagt, of Jezus zelf vraagt, wie zoeken jullie? En ze zeggen, Jezus van Nazareth. En Jezus zegt, ik ben het. En als Jezus dat over zichzelf zegt, ik ben het, dan deinzen die soldaten, die 600 Romeinse soldaten, deinzen achteruit, vallen ook achterover. Blijkbaar ging er iets van koninklijke majesteit toch van de Heer Jezus uit. Jezus heeft, als het erop aankomt, veel meer macht dan een cohort soldaten. Maar hij weigert die macht in te zetten. Hij weigert een legioen engelen te hulp te roepen. Want hij is niet een aardse koning die legers samenbrengt om te laten zien wie of dat de sterkste is. Ja, wat je nu wel ziet gebeuren. Ja, ook wel een beetje zo, hè, rondom de grenzen van Rusland. Dat allemaal legers worden samengebracht om te zien, hè, dat ook de NAVO wel power heeft. En misschien is dat ook in deze omstandigheden wel goed om te doen. Maar zo zijn leiders. Ze laten hun macht zien. Maar zo'n leider, zo'n koning, dat is Jezus niet. Hij koos ervoor om de andere wang toe te keren. Want het koninkrijk van God komt er alleen door geweldloosheid. Maar dan wel een geweldloosheid, waardoor de vijanden die er wel zijn, juist worden verslagen. He, want wat zijn de vijanden? Dat is de zonde, dat is de dood, he, dat zijn de vijanden. En juist door die geweldloosheid, dat lijden en sterven van de Heer Jezus, worden die vijanden, die worden verslagen. He, want op Golgotha worden zo de zonden weggedragen. De dood wordt de doodsteek toegebracht. Door nederigheid, door zwakheid verslaat de Heer Jezus de vijanden. En als hij dan daar aan het kruis hangt, kan je boven het kruis die inscriptie lezen. Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Het staat in drie talen, Grieks, Latijn en Hebreeuws, zodat al die mensen die er langskomen het allemaal kunnen lezen, welke taal ze ook spreken. En de hoge priesters zijn verontwaardigd en ze zeggen van, hey Pilatus, wat doe je nou? Er moet niet staan dat hij is de koning van de Joden, Jezus koning van de Joden, maar er moet staan, hij heeft beweerd dat hij de koning van de Joden is. En Pilatus zegt, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En zonder het te beseffen maakt Pilatus hier eigenlijk de waarheid over de Heer Jezus bekend. Deze man die zich zonder zich te verzetten aan het kruis liet slaan, hij is inderdaad koning. Hij is, zegt de Bijbel zelfs, heerser over de vorsten van de aarde. En voor hem zal alle knie zich buigen, alle knieën zullen zich buigen en alle tongen, elke tong zal belijden, Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. Dat zal gebeuren. Op een gegeven moment zal dat blijken, hij is de koning van alle koningen. En iedereen zal zich dan onderwerpen, zal dat erkennen. En de aardse machthebbers, die zullen dan voor het gerecht worden gedaagd. Jezus zal dan recht spreken over die machthebbers. En koningen die hun macht hebben misbruikt, zullen door hem worden geoordeeld. En dan zal Jezus heersen tot in eeuwigheid. Dat is onze koning, een gebroken koning. En van die gebroken koning, ja, mogen wij straks ook iets ontvangen. Het geheim van zijn kruisdood, daar wil hij ons ook in laten delen door het avondmaal, waarin we mogen vieren dat we door die kruisdood zijn bevrijd. Inderdaad van de vijanden van de zonde en de dood. En besef dat we ook geroepen zijn om in zijn voetsporen te gaan. En we zagen net, Jezus ging in de voetsporen van zijn voorvader David. En wij gaan in de voetsporen van Jezus. En hoe doe je dat? Nou, het kan zijn, Jezus moest natuurlijk veel lijden en vervolging meemaken, dat wij ook wel met tegenwerking te maken krijgen. En dan ga je in de voetsporen van Jezus. Maar je gaat ook in zijn voetsporen als je dezelfde stijl als hij vertoont. Dus dat je niet uit bent op eigen eer en eigen macht. En wij hebben het niet nodig om onszelf overeind te houden door onze spierballen zeg maar te laten rollen. En dat kan je op verschillende manieren doen. Je spierballen laten rollen door anderen te overbluffen, anderen te overtroeven, door anderen naar beneden te duwen om jezelf weer omhoog te werken. En als je in de voetsporen van Jezus gaat, dan heb je dat niet nodig. Je zoekt het belang van de ander. Je dient de ander. Je hebt de ander lief. Paulus zei het een keer zo in Colossenzen 3. Als volgeling van Jezus moet je je kleden in innig meeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld. Het lijken hele zwakke eigenschappen, hè? Bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld. Jongen, wat stel dat nou eigenlijk voor? Maar juist in zwakheid toont zich de kracht van ieder die in de voetstappen van Jezus gaat. En op een dag zullen wij met de Heer Jezus heersen in Gods nieuwe wereld. En laten we daarom vanavond ook de naam van deze grote koning prijzen. Amen. Ja, we hebben net gelezen, kwam ook even in de overdenking naar voren, dat de Heer Jezus de Kidronbeek overstak, de Olijfberg opging. En daarvoor had hij net met zijn leerlingen het Pesachfeest gevierd. Dat was een feest dat ging over de bevrijding uit Egypte. Maar de Heer Jezus geeft dat een heel andere betekenis als hij dat samen met zijn leerlingen viert. En daar wil ik met jullie ook een stukje van lezen uit Marcus 14. Daar staat daarover dit. Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. Dus het gaat hier over het gebroken brood. En dat slaat natuurlijk op het lichaam van de Heer Jezus, die zich laat breken voor ons. En dat doet hij om daarmee onze schuld op zich te nemen. En daarom wordt hij gebroken, zodat onze schuld weg is. En dat doet hij ook wel om ons lijden, onze nood in te gaan. Er is veel nood, veel verdriet, veel moeite hier op deze aarde. En de Heer Jezus, die gaat daarin en laat zichzelf ook breken, zodat hij ook kan aanvoelen wat dat is, dat lijden. Dus hij gaat onze nood in, daarvoor wordt hij gebroken en hij neemt onze schuld op zich en maakt zo de weg naar God weer vrij. Ook daarvoor laat hij zich breken. En in brood en wijn ontvang je dat geheim van de Heer Jezus die zo naar ons toe kwam. Wij worden uitgenodigd om in zijn voetsporen te gaan. Om niet als allerlei machthebbers inderdaad uit te zijn op je eigen macht en eer en vooral te gaan voor jezelf, maar om inderdaad te dienen, zoals de Heer Jezus ook wilde dienen. En tenslotte, het avondmaal is een maaltijd van hoop. Want het gaat hier over de dag dat de Heer Jezus opnieuw met ons wijn zal drinken. En daar leven wij naartoe. Er komt een dag dat wij bij de Heer Jezus zullen zijn en samen het feest zullen vieren. En dat is de hoop van het avondmaal. En als wij zo het avondmaal vieren, moeten we niet alleen maar kijken naar de tekenen, het brood en de wijn, het druivensap. Maar laten we dan ook omhoog kijken naar de Heer Jezus. Zeg maar met onze harten omhoog zijn. En ja, dan kijken naar de Heer Jezus die in de hemel voor ons bidt. Elke keer weer, maar die ook gastheer is aan deze tafel en het ons laat geven. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het kostbare lichaam van de Heer Jezus gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen. Zullen we nu met elkaar gaan zingen? Gezang 182, vers 3, 4 en 5. Gij hemels brood dat tot ons kwam. De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen eruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten om al onze zonden volkomen te verzoenen. Ja, dan zal nu de zanggroep weer gaan zingen, namelijk het lied Lam van God. Zullen we nog samen gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we het avondmaal mochten vieren. Een maaltijd die ons aan de ene kant stil maakt, want we werden weer bepaald in het avondmaal, in de bijbellezing, in de overdenking, bij het lijden, de gebrokenheid, de zonde, de schuld, het oordeel. En tegelijkertijd wijzen brood en wijn ook vooruit naar de bruiloft van het lam, als we opnieuw de wijn zullen drinken in uw koninkrijk. Heere God, wij leven in een wereld vol gebrokenheid. Een wereld waar het kruis staat. En tegelijk leven we met verwachting en leren ons zo te geloven dat we telkens kijken naar wat Christus voor ons volbracht op Goede Vrijdag. En leren ons ook om te leven uit Pasen, met de verwachting dat uw koninkrijk komt. Wat hoopvol is dat voor ons in deze wereld vol gebrokenheid. Dat u doorgaat, ermee doorgaat uw koninkrijk te laten doorbreken. Totdat het er in volmaaktheid zal zijn. Heer, wat is dat goed. Wat is dat mooi, dat koninkrijk dat bezig is te komen. Zegt u ons, Heere God, als we toeleven naar Pasen. Vandaag, verder op deze Goede Vrijdag, op Stille Zaterdag. En geef dat we het evangelie van Goede Vrijdag, het evangelie van die wonderlijke, leidende koning, meenemen in ons hart. en geef als het paasfeest is de vreugde in ons hart, dat de dood is overwonnen. Heer, zegen ons in deze dagen. Geef dat we door Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en het paasfeest, dat we weer dichter bij de Heer Jezus en bij u komen. Geef dat door uw geest en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Dan is er nu nog de collecte. En na de collecte zingen we nog het lied Blijf mij nabij. Liedboek 247, 1, 3 en 5. wees gij nabij. We zongen het, maar het is ook een belofte die de Heer ons geeft in zijn zegen die we in geloof nu weer mogen ontvangen. Dat hij erbij is. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.
Alles onder controle.